Wanneer dient het mij en de situatie? Weet je, is het dienend dat ik zeg, nou, ik vind dat jullie heel veel aan het woord zijn. We zijn in een gesprek, jullie zitten heel veel dingen uit te leggen. Het was juist niet de bedoeling dat we dingen gingen uitleggen, maar dat jullie dingen vertelden. Ik ging aan toen jullie trauma's gingen delen. Ik vind dat het nog veel te veel gaat over vanuit de expertrol. En ik vind het interessant om de menselijke, dus de ervaringen te horen. Dan ga ik op de tribune zitten als ik merk dat de anderen, als jullie voor mij in de expertrol gaan staan.
En het interessante is, dan ga ik toch even weer terug naar een procesopmerking.
Ja.
Je kan natuurlijk, en dit is heel makkelijk voor mij om te zeggen, omdat ik niet in die trigger zit, maar wat maakt dat je geen procesopmerking maakt? Zo van, hey, dit is wat ik zie.
Ja.
Dit is wat ik ervaar, dit is wat ik zie, dit is wat ik hoor. En ik wil even gewoon een pas op de plaats maken.
Dit is het podcastcafé voor ondernemers en samen met ondernemers. Waarin Briant en Yaldara en hun gasten je meenemen in de boeiende wereld van de onderstroom. Met in iedere aflevering van het podcastcafé een aansprekend onderwerp wat raakt, soms schuurt, maar altijd informeert en inspireert. In het podcastcafé hebben we vandaag drie gasten. Alle ondernemer die we zo dadelijk aan jullie gaan voorstellen. Maar laten we eerst onszelf voorstellen voor degenen die ons nog niet kennen.
Wij zijn Briant en Yaldara. We zijn therapeutische coaches voor ondernemers en wij zijn de oudste digitale nomaden van Nederland. We helpen je op je moeilijke gevoelens makkelijk te maken en om innerlijk vrij en empowered te zijn in je relatie met jezelf, met je liefdespartner, met je team en met je klanten. En het resultaat van onze coaching is vrijheid van binnenuit, je obstakels voorbij.
En het thema van vandaag is business en trauma. Dat thema is ons op het lijf geschreven, want dat is onze core business. Wat wij in onze praktijk toevoegen aan het helen van jouw trauma, is dat we je altijd in contact brengen met je ware gevoel over jezelf en dat we altijd werken met het ontladen van je geladen fysiologie. En daarin maken we de actieve transitie van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid met je. En daar zijn we dan ook de holding space voor in deze podcast. Wat wil er gezien en gezegd worden over trauma's in de tweede laag van de onderstroom?
Maar laten we beginnen met de stelling. Elke ondernemer die het maar niet lukt om naar de next level te gaan, moet naar binnen om haar of zijn trauma's in de bek te kijken en te helen. Dus toch even één keer. Elke ondernemer die het maar niet lukt om naar de next level te gaan in je business, maar ook in je relaties, moet naar binnen om haar of zijn trauma's in de bek te kijken en te helen. Nou, laten we jullie voorstellen. Willen jullie je voorstellen met deze vier vragen? Wie ben je uiteraard? Hoe lang onderneem je al? Welke dienst lever je? Werk je online of offline? En ben je het eens met de stelling, maar alleen ja of nee?
En je mag nee zeggen.
Dus ja, nee, absoluut. Dus hoe lang onderneem je? Welke dienst lever je? Online of offline? En de stelling. Wie mag ik het woord geven? Marloes.
Nou, leuk dat ik er ben. Ik ben Marloes Middel en ik ben nu ongeveer 6-7 jaar ondernemer. Tussen haakjes online ondernemer, want ik werk zowel online als offline. En waar ik me voornamelijk op richt zijn ondernemers en die coach ik bij het ondernemerschap. En met name dat ze tegen persoonlijke dingen aanlopen in het ondernemerschap. Wat heel vaak te maken heeft met trauma. Dus als ik dan luister naar jullie stelling, dan zeg ik eigenlijk volmondig ja. Je ontkomt er niet aan.
Ja, je ontkomt er niet aan. Ja, mooi.
Dankjewel.
Ja.
Who's next?
Mijn naam is Eva Visser-Plaza. Ik onderneem al 10 jaar. En ik doe dat offline en online. En ik help ondernemers met stoppen van ingewikkeld doen en dat ze kunnen spreken vanuit hun hart. En omdat ik dat doe, die begeleiding bied, ben ik het eens met de stelling. Want als jij je wil uitspreken vanuit je vrije zelf, dan is het belangrijk dat je je trauma's aankijkt en kan genezen, helen, et cetera. Dus ja.
Ja, oké.
Mooi, dankjewel.
Dankjewel.
Tanja.
Mijn naam is Tanja Hebrecht. Ik onderneem, ik ben eigenlijk zelfstandig sinds 2005. Ik ben echt onderneemster geworden in 2011. En ik help, ik ben een paar keer geswitcht, maar op dit moment help ik ondernemende vrouwen in midlife, in het creëren van een gezonde leefstijl. Want heel wat vrouwen in midlife, die voelen zich plots afgeschreven en die voelen zich er niet meer bij horen en voelen zich niet lekker in hun vel. En ik heb een ageless methodiek ontwikkeld, waarmee ik ze meeneem naar een leefstijl waar ze weer helemaal vitaal, energiek, fit en hun zelfzekerheid terugvinden.
Mooi.
En dat doe ik voornamelijk online.
Ja.
En ik ben het helemaal eens met de stelling.
Yeah.
We moeten toch eens iets met die stellingen doen, Briant, waardoor er ook oneens komt.
En waarom wil jij dat?
Nou, het is heel veel gewoon. Nou ja, er is gewoon dan gelijkgezindheid.
Je bent bang dat we het te veel met elkaar eens zijn.
Nou ja,
meteen al. Het mag schuren.
Precies. Laten we even naar de definitie gelijkheid gaan. Wat is eigenlijk volgens jou een trauma? Wat is de definitie die, nou ja, voor zover je er een definitie van hebt, maar.
Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Wat is voor jou trauma?
Trauma is volgens mij, veel mensen denken dat, of zijn ervan overtuigd, dat dat iets is wat je is overkomen. En voor mij is dat het niet. Voor mij is dat het innerlijke proces of wat het binnenin met je doet, wat je is overkomen. En als je kijkt naar de letterlijke betekenis van het woord trauma, dat is het Griekse woord voor wonde. En het is een soort wonde die je onbewust openhoudt. Waardoor het een kwetsbaarheid blijft. Dat is voor mij trauma.
Oké.
Ja, die vind ik, daar sla ik op aan. Het woord kwetsbaarheid. Dus eigenlijk is, dat zeg je volgens mij, als ik het teruggeef, het trauma openbaart zich in de kwetsbaarheid die je hebt opgelopen. Of die het je heeft opgeleverd.
Ja, en het trauma manifesteert zich op de meest onverwachte momenten, omdat het die wonde is nog altijd, die is niet geheeld of er zit littekenweefsel over en dan is het niet meer gevoelig. Maar meestal, in mijn geval dan toch, ik word er altijd door verrast, door de kleinste trigger die er kan zijn, waardoor de pijn even hard voelbaar is, even pijnlijk is, dan toen de wonde vers was.
Ja.
Oké.
Ja, mooi.
Maar Loes, wat is trauma voor jou?
Trauma is, denk ik, veelal een onbewust proces. En ik haak een beetje aan op wat Tanja ook zegt. En dat is ook iets wat vaak al in de vroege jaren is ontstaan. En als kind ben je natuurlijk nog onbewust en leef je in een bepaalde context en je probeert eigenlijk betekenis te geven aan de context om jezelf staande te houden en daar creëer je dan overtuigingen bij. Wat er eigenlijk trauma is dat, nou ja, dat triggers of situaties eigenlijk op je afkomen en dat er eigenlijk in het onbewuste het proces gaande is, want het is ook in die zin een chemisch proces wat er in je lijf plaatsvindt, waardoor het eigenlijk een soort van voorspelbaar wordt hoe jij reageert in een bepaalde situatie. Maar het is dus veelal onbewust en het is vaak een herhaling wat vaker terugkomt. En trauma is dan soms ook, als mensen zeggen, ik ben getraumatiseerd, even met name in de PTSS, dan zijn er hele grote live events. Trauma is een heel breed spectrum van iets wat van vroeger, wat gewoon relatief onschuldig was, tot echt heel erg groot. Ja, en afhankelijk daarvan, van waar je dan tegenaan loopt, ga je dan ook met het trauma aan de slag. Maar ik denk dat het veelal onbewuste trauma's zijn. En ik noem het even tussen haakjes.
Oké.
Ja.
Eva?
Dankjewel.
Ja.
Ja, ik ging ook aan op wat Tanja vertelde, van trauma is niet hetgene wat je is overkomen, maar is de respons op onverwerkte emoties en gevoelens, die eigenlijk al, nou volgens mij, in de baarmoeder, of je krijgt ze van je vader of moeder mee, onverwerkte pijn. En wat ik zo interessant vind van trauma is wat Tanja het over had over het littekenweefsel. Dat we, en Marloes had het over onbewust. Ik was me pas bewust van trauma toen ik mijn defensiemechanismes, toen ik die ging leren voelen, want ik voelde mijn trauma helemaal niet.
Mm-hmm.
Dus ik heb niet zo heel veel verder toe te voegen aan wat Marloes en Tanja zeggen, want daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat ik zo interessant vind is dat trauma, daar zijn we ons helemaal niet van bewust, maar is doorspekt in alles in de samenleving, omdat het zo onbewust is en ook zo normaal tussen aanhalingstekens, dat we dus zo aangepast zijn om dat trauma niet te ervaren en te voelen. En dan heb ik het niet over shocktrauma, maar inderdaad de onvervulde behoeftes of seksueel misbruik of nou ja, dingen waardoor we ons niet veilig hebben gevoeld.
Daar wil ik straks nog wel even op doorgaan. Als jij onze definitie van trauma...
Nou, wij praten eigenlijk heel veel over trauma-echo's. Dus Marloes noemde al het woord trigger. Hè? Wat wij hebben ontdekt is dat trauma zit eigenlijk inderdaad verscholen in die, wat wij noemen, de tweede laag van de onderstroom. In de klassieke psychologie het onderbewustzijn. Dat is dat deel waar je eigenlijk vanuit je dagelijkse staat, je bewustzijn, dagelijkse bewustzijn staat, daar kom je niet bij.
Mm-hmm.
Daar kun je heel goed bij komen, maar dan moet je weten hoe je daarbij moet komen. Nou, dat leren we nergens, leren we niet op school, leren we niet op de universiteit. Dat leer je zelfs niet als psycholoog vaak. Om echt te werken op die diepere laag van de onderstroom. Daar waar jij zelf niet bij kunt komen. En daar, wat daar zit, dat noemen wij geladen fysiologie. Want hoe loop je eigenlijk een trauma op? Dat is altijd een situatie die een pijnprikkel, een angstprikkel of een schrikprikkel in zich heeft. Pijn, angst of schrik. En dat is een soort... Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Weet je, dat je moeder rent even naar de telefoon. Tegenwoordig heb je de telefoon gewoon bij je, maar er zijn momenten...
Toen wij jong waren,
luisteraar...
Toen hing de bakkerliedtelefoon nog in de gang, een vaste plek.
En daar rende je, jij was een baby, je lag op de commode, want je moeder was je aan het verschonen. Moeder rende 1 seconde naar de telefoon en zei, ik kan u niet bellen, ik bel je zo terug. Hing op en jij was van de commode geflikkerd. Nou, geloof me...
Echt gebeurd.
Ja, ik bedoel, dat... Eén ding, geloof me, jij bent op dat moment dat jij gevallen bent, pijn, schrik, angst, was dat er ook bij. Dus je hebt pijn, je bent geschrokken en je bent angstig. Dat is het moment waarop jij een trauma oploopt. Dat sla je op in je lichaamsherinnering. En in een situatie waarin er een telefoon gaat, of waarin jij zachte badstof aan jouw huid voelt, want je lag op een badstoffen kleedje of je lag op een schapenvel, weet ik veel. Maar je lag in ieder geval op iets zachts. Dus via je zintuigen wordt die lichaamsherinnering als het ware getriggerd. En dat is altijd via je zintuigen. Via je zicht, via je gehoor, via je tast, via je reuk, smaak. Via je smaak. Dus via een van de zintuigen wordt die geladen lichaamsherinnering wordt getriggerd en dan krijg je de emoties als ik heb het warm, ik ben bang, het slaat me, mijn keel slaat dicht, je bevriest. Dus dat kan allerlei uitingsvormen hebben. Maar die uitingsvormen, dat zijn de echo's van uiteindelijk het trauma. En de trigger, die kan any moment, anytime plaatsvinden. En dan kom je bij wat Marloes eigenlijk zegt. Op een gegeven ogenblik ontdek je in je leven een patroon. Als dat en dat gebeurt, dan heb je eigenlijk altijd dezelfde automatische respons. Als het onweert, word je altijd bang. Als jij...
Het is vaak niet leeftijdsadequaat en niet contextadequaat.
Mm. Ja. Wij vragen elkaar als we in een emotie zitten, vastzitten. Dat is beroepsdeformatie, maar dat doen we. Hoe oud ben je nu? Dus we zien de ander vastzitten in een oude emotie. Bijvoorbeeld woede, bijvoorbeeld angst, bijvoorbeeld, nou, dat kan van alles zijn. En dan vragen we, hoe oud ben je nu? Nou, dan is het antwoord heel vaak 3, 4, 5, 6.
Definitie van de trauma. Maar wat is daar hadden wij het in de voorbespreking over. Wat is eigenlijk het verschil voor jou tussen een trauma en een dysfunctioneel patroon? Want ik kan mij voorstellen, als je niet, Eva zegt dat ook terecht, van ik heb heel lang geen trauma's gevoeld bij mezelf. Gewoon omdat ik het niet voelde. Kijk, je komt in dat component van fight, flight en freeze en fawn kom je natuurlijk. Hè, dat component, kijk, als je niet voelt, kan je in de freeze, weet je. De een gaat in de fight. En die zegt van, nou, ik ben gewoon pittig. Maar dat is heel vaak vanuit trauma. Althans, bepaalde pittigheid kan vanuit trauma zijn. Maar wat is er überhaupt verschil tussen trauma en dysfunctioneel patroon?
Wat is een dysfunctioneel patroon volgens jullie?
Ja,
nou, eigenlijk alles in je leven wat niet voor je werkt.
Ja.
Wat laten we zeggen, in de context waarin je zit, niet werkt. Omdat het, daar komen we weer, niet leeftijdsadequaat is. Dus,
en de een noemt het dan een trauma en de ander zegt, nou weet je, dat gaat mij veel te ver.
Nou ja, het trauma heeft, het trauma-echo's laten een patroon zien.
Ja. Yeah.
En dat patroon, dat kan functioneel zijn. Dat was in ieder geval functioneel toen jij 6 was. Maar dat is niet meer functioneel nu jij 44 bent of 56 bent.
Ja, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van, hoe het bij mij is, denk ik. Het trauma dat ik heb opgelopen, dateert uit mijn kindertijd inderdaad. Want wat er in je kindertijd gebeurt, dat creëert een soort van template wat je de rest van je leven meeneemt.
Ja.
En dus... ik ben opgegroeid met een moeder die eigenlijk heel mijn kindertijd tegen mij heeft geschreeuwd. En heeft geroepen hoe waardeloos ik was en hoe waardeloos ik was, samengevat. Dus ik heb een copingmechanisme ontwikkeld, want als kind ben je natuurlijk afhankelijk van je ouders, van je moeder in de eerste plaats. Dus je kan niet anders dan je aanpassen. Dus dan creëer je natuurlijk een patroon door elke keer opnieuw je aan te passen. En vooral, en dat is bij mij hetgeen wat nu in midlife naar boven is gekomen, dat is dat ik gedisconnect ben van mijn authentieke zelf. Om te kunnen overleven. Want als je als kind je niet aanpast, dan overleef je niet. Dus dat is gewoon instinct.
Ja. Ja.
Dus wat ik heb gedaan, mijn copingmechanisme dat ik heb ontwikkeld, en dat is dan dat gedrag, dat is I tuned out.
Ja.
En zo, dus ik was dan een heel teruggetrokken, stil, verlegen kind. En zo heb ik dan wat ze nu ADD noemen ontwikkeld, omdat ik het niet aankon. Ik kon die stress niet aan, want ik ben dan ook nog hoogsensitief. Dus voor mij was dat gigantisch veel stress en ik kon dat niet aan. Dus ik heb geleerd om uit te tunen. En dat heb ik nu nog altijd. Dus dat is dysfunctioneel voor mij, die ADD. Maar dat is zo ingebakken als ontwikkeld copingmechanisme op het trauma. Does it make sense?
Ja, volledig.
Ja, mooi. Mooi. Dus het dysfunctionele zit echt in het hier en nu.
Dat draag je mee. Dat heb je in het begin ontwikkeld te kunnen overleven. En dat is een patroon geworden dat er is ingesleten. En inderdaad, ik heb het nog altijd.
Ja. Marloes?
Ik ben er mij alleen nu bewust van.
Ja, precies.
Ik denk dat een belangrijke nuance is. Want het is functioneel tot je je er bewust van bent of wordt dat het niet voor je werkt. En dan wordt het ineens dysfunctioneel. Ja. Omdat je dan, en dat wordt vaak gevoed vanuit dat je bepaald verlangen hebt, omdat je denkt van ik loop steeds vast. En dan weet je soms nog niet eens wat de aanleiding is, of wat de reden is, of wat het trauma is, wat maakt dat je ergens tegenaan loopt.
Ja.
En dan kom ik eigenlijk ook weer terug bij die stelling van als je niet kan doorbreken, je zit ergens in vast, dan is het belangrijk om te onderzoeken wat maakt dat je ergens niet doorheen komt. En daar ontkom je niet aan en dan kom je er heel vaak achter, en het is dan vaak samen met iemand, dat je een patroon hebt. Dat zijn dan die echo's ook. En dat die ervoor zorgen dat je daar niet doorheen breekt en dat het je belemmert. En dan kom je erachter dat het dus eigenlijk heel dysfunctioneel is. En is dan de grootste uitdaging, wat ga je dan doen? De keuze om dat te doorbreken, zodat het weer functioneel wordt.
Wat is jouw trauma, als je daar nu in hindsight achter op terugkijkt, van welk trauma heeft ervoor gezorgd dat jij niet naar de next level kon groeien?
Bij mij?
Ja.
Nou, ik heb wel meerdere trauma's. Ik zal even kijken wat de belangrijkste is.
Je mag kiezen. Je mag ook 1, 2, 3, 4, 5 doen,
ja,
hoor.
Dat was zo grappig, want we begonnen zo net met die telefoon in de gang. En toen moest ik heel erg denken van, oh, ik moest als kind was ik mijn tennispasje een keer verloren op het tennispark. En ik moest van mijn moeder zelf het tennispark bellen om te vragen of die gevonden was. En ik denk dat ik 6, 7 jaar was. En ik vond het verschrikkelijk.
Je bevroor ter plekke.
Ja, ik heb staan vechten. Ik heb staan huilen. Ik heb staan schreeuwen. Dat ik durfde het niet. En ik moest. Ik zou en ik moest. Dus daar heb ik wat steun gemist. Ja. Als ik daarin kijk. Maar als ik dan nu kijk van, nou, wat heeft mij daarin belemmerd? Voor mezelf denk ik heel erg. Sowieso in mijn energie, in wie ik ben, in me kunnen en durven uitspreken. Ik heb relatief vaak als kind, maar ook als puber, de deksel op mijn neus gekregen. Dat ik arrogant werd genoemd. Pesten, buitensluiten, dat zijn voor mij wel echt thema's waardoor ik op een gegeven moment denk van, weet je, ik hou me maar even stil en ik doe maar even niks.
Is dat dan, als jij naar een next level in jouw business wil, hè, weet je, we hebben allemaal dat we weer eens ons eigen plafond weer eens moeten doorbreken om weer erger op een ander plan te komen. Althans, dat denk ik dat we dat allemaal hebben.
Nou, volgens mij is dat een van de definities van ondernemerschap, plafond doorbreken.
Kom je dat dan iedere keer tegen? In welke vorm dan ook? Dat je iedere keer daar weer. Kijk, want als jij naar next level gaat en als je het hebt over. Want als ik het hoor, dan ben je dus te veel. Arrogant is te veel, waardoor je de neiging hebt misschien wel om naar te weinig te gaan. Want dan heeft niemand er meer last van.
Dan ben je onzichtbaar.
Dan word je onzichtbaar. Ja. Maar kom je dat dan iedere keer tegen? Dat je zegt van, ik moet iedere keer toch echt weer naar een diepere laag van dit oude stuk in mij om weer naar mijn next level te gaan?
Mijn ervaring is wel dat het vaak zo werkt.
Ja.
Ja, dat ik denk, dat is die vergelijking met die ui. Mm-hmm. Dat je denkt, die pel je af en dan kom je meer tot die kern. Het is nog dichterbij en nog dichterbij. Maar hij is wel verraderlijk, omdat hij soms ook op een hele andere manier komt. En dan denkt van, oh, het is iets anders. En dan ga ik daarover in gesprek, hè, met mijn eigen therapeut. En dan denk ik, verdorie.
Hebben we hem
ik
weer.
Dacht dat ik dit wel gehad ja. had, maar ja. dit is het, dat, het. Nee, weer niet. En dat ik denk van, ja, ik beleef dan alles zo intens. Hè, ik pas dat met Tanja, zeg van die hooggevoeligheid. Ik beleef het zo intens en ik denk, ik kan het ook gewoon niet half doen. En dan half, dat intens beleven is ook weer de ander. Te veel voelen en te veel aanwezig zijn. Dus dan maar denk van, Oh, wacht even.
Is te veel aanwezig zijn, te veel voelen. Kijk, wij hebben ooit een keer een podcast gemaakt met HSP en parentificatie. Is dat niet te veel voelen? Is dat niet eigenlijk een traumarespons op, ik kan het als kind, weet je, ik moet gewoon aanstaan omdat het onveilig is als kind?
Ja, voor mij wel.
Ja.
Want als je dat als trauma, weet je, dat is, kijk, het is een mode, het is ook een modewoord, HSP.
Ja.
Als je niet uitkijkt, weet je, tuurlijk, het heeft namelijk, het heeft iets heel moois dat je hooggevoelig bent. En er zit ook een traumacomponent in die hooggevoeligheid.
Voor een deel is het ook een traumarespons.
Precies.
Absoluut.
En op het moment dat je die traumarespons, als je die ontlaat, zoals wij dat dan zeggen, die geladen fysiologie ontlaat, als je die actief ontlaat, dan ben je nog steeds gevoelig, maar die hooggevoeligheid, dat is net alsof dat, zeg maar, ja, weet je, alsof je dat wat kan dempen, omdat je niet voortdurend meer hoeft aan te staan.
Ja.
Waar wij, misschien is dat wel interessant, waar wij in de praktijk tegenaan lopen, is dat er eigenlijk in het psychologische speelveld is er een stroming die duidt. Dus,
labels.
Dus het duiden, het labelen, zover komen we wel met z'n allen. He, Tanja, jij noemt het al. Je noemt al twee labels, HSP en ADD. Daar zijn psychologen eigenlijk geweldig in het labelen. We hebben een podcast gemaakt. Je komt binnen met een klacht en je gaat naar buiten met een stoornis. Want opeens heb je een angststoornis. Opeens heb je een... Je hebt een label.
Ja.
En daarmee heb je het geduid. Maar
daarmee begrijp je ineens, oh, nu begrijp ik waarom dat ik in gesprekken met klanten altijd X, Y, Z doe.
Dus je begrijpt hoe het komt. Maar wij gaan nog een laag dieper. Begrijpen hoe het komt is één deel van de hele. Maar het ontladen van de geladen fysiologie, dus het oplossen van het trauma, dus je gaat in het trauma en je lost het op, dan ontstaat er iets heel anders. Want dan ben je dat label namelijk kwijt, omdat je de verstoring kwijt bent. Omdat je de geladen fysiologie kwijt bent.
Ja.
Ik snap dus wel, ik snap heel goed dat je zegt, Marloes, het manifesteert zich dan ineens heel anders. Waarvan je dan denkt van, nou, in ieder geval heb ik die oude niet gehad. Dus kennelijk ben ik een stapje verder. Weet je, welke gedachten je daar ook over hebt, dat zou althans mijn gedachte zijn. Hè? Zo van, en dan blijkt ineens, als je daar in dat gebied treedt, dat het een andere manifestatie is van, zeg maar, hetzelfde. Even kort door de bocht.
Mm-hmm.
Nou, het is vaak een cluster.
Precies. De vraag is, kijk, met iedere next level in je business kom je weer in iets ouds van jezelf. Want ieder level heeft zijn devil, hè? Is die uitspraak. Maar het is ook, weet je, je moet ergens weer iets overwinnen van jezelf. De vraag is ook voor mij, is het trauma wat je dan tegenkomt, is dat echt al ontladen?
Nee.
Nee.
En dan kom je hem dus steeds weer tegen.
Ja,
zolang je een andere manifestatie.
Zolang je hem niet ontlaat, helpt het begrip, het begrijpen van je trauma, hoe het is ontstaan, helpt je daar niet bij.
Dus nee, dat is de frustratie inderdaad.
Ja.
Maar ik ben er nog niet zo lang achter. Ik heb het nog niet zo lang helder van, oh, wacht eens even, nu, dat is allemaal de reden. En voor mij is dat een wake-up call geweest in midlife. Van oké, het is tijd om terug te connecten met je authentieke zelf. Dus, en dan ben ik achter al die dingen gekomen. Want tot vorig jaar was mijn overtuiging, door alles wat er is gebeurd in mijn kindertijd, mijn moeder, die hield niet van mij. Nu weet ik dat ze dat absoluut wel deed. Alleen, heb ik voor mezelf dat gevoel gecreëerd en die overtuiging gecreëerd van ik ben niet welkom, ik hoor hier niet te zijn, ik ben waardeloos. En dat is hetgeen wat inderdaad wat nu, elke keer als je next level wil gaan, is het van ja, maar je bent het eigenlijk niet waard hoor, je bent echt waardeloos. Dus wat ga je nu gaan groeien, wat ga je nu de volgende stap gaan nemen? En inderdaad, hoe doorbreek je dat dan? Dat is de volgende stap. Ja. Dat is inderdaad waar ik nu aan toe ben. Dat is de frustratie nu.
Ja, ja.
Wij zijn, dat komen we in ons werk tegen, wij zijn eigenlijk zelden pro de ouder. Want jij zegt zo mooi, weet je, mijn moeder hield wel degelijk van mij.
Mm-hmm.
Maar wat je ook mag erkennen, is dat ze een verdomd beroerde manier had om je dat kenbaar te maken.
Ja.
Wij zijn trouwens wel pro-ouder, alleen er mag een en-en zijn.
Ja.
Ouders mogen en van je houden en ouders mogen...
Het volledig verpest en verkloot hebben. Ja,
maar zij zat natuurlijk ook met haar trauma.
Ja,
absoluut.
En dat snap ik nu. En daarom ben ik zo blij dat ik in deze generatie leef. Want ik heb het gevoel dat wij de eerste generatie zijn die patronen kunnen doorbreken. En dat is een van de redenen geweest waarom ik zo laat moeder ben geworden. Omdat mijn grootste angst was. Ik heb het zien gebeuren van mijn grootmoeder op mijn moeder, van mijn moeder op mij. Ja. Ik dacht van, no, dat gaan we hier niet verder zetten.
Ja, hier stopt het.
Dus ik durfde geen moeder worden. Alleen heb ik het dan uiteindelijk toch gedaan, net voor mijn 40ste. En blijkt dat ik een ander soort moeder kan zijn. Maar wel met dat bewustzijn van, en dat is, je moet je eerst ervan bewust worden, alvorens je het kan doorbreken. En dat, dus ik ben heel blij en ik ben ervan overtuigd dat ik het niet doorgeef. Maar ik kijk naar mijn moeder, ze heeft mij het leven echt zuur gemaakt, absoluut. Maar dat was haar copingmechanisme om met haar trauma om te gaan natuurlijk.
En stel dat je het wel doorgeeft. Ja. Want ik geloof namelijk niet wat je zegt, in alle eerlijkheid. Ik geloof niet dat ik het doorgeef. Zolang jou... dat is wat ik zie in de praktijk. Zolang je jouw trauma niet ontladen hebt, geef je het in a way of form geef je het door. Mm-hmm. Niet bewust, laat dat helder zijn. Mm-hmm.
Je geeft wat je doorgeeft, is niet wat jou is overkomen met jouw moeder.
Nee.
Maar wat je wel doorgeeft, is de gevolgen die dat heeft gehad op jouw leven.
Ja.
Dat jij een kind was wat hoorde, jij deugt niet, je bent niet goed genoeg, je bent niet genoeg. Dat niet genoeg zijn, dat... leef je als volwassene.
Ja.
En dat zien jouw kinderen.
Ja.
En dat geef je door.
Ja.
Ja.
Daar ontkom je niet aan.
Dat neem ik aan.
Ja, want ik ben inderdaad ook constant bezorgd. Ben ik wel een goed genoeg moeder hier? Dat voel ik. Ik snap het. Ja, dat klopt.
Ja.
Eva, precies. We zijn nog helemaal niet bij jou gekomen. Wat is voor jou trauma?
Wat is jouw trauma waardoor je niet naar de next level... wat heb je moeten aangaan om naar die next level te gaan?
Wat ik heb moeten aangaan is dat ik... 2 jaar geleden kwam ik erachter. Ik was echt helemaal weer... Ik heb mijn copingmechanisme is overwerken. Ik dacht ook dat ik een vechter was.
Mm-hmm.
Waar ik achter kwam is dat ik coach nu 10 jaar. Dus tot 2 jaar geleden heb ik altijd mijn moeder gecoacht. Degene die in de stoel zat, dat waren allemaal vrouwen, ook een aantal mannen. En dat was allemaal mijn moeder. Dus ik heb eigenlijk, en dan met zoveel bewustzijn denkende, zag ik ben altijd mijn moeder aan het coachen, omdat ik mezelf nooit echt helemaal eerlijk durf uit te spreken wat ik vind. Er zat altijd een filtertje op. En dat heeft me uiteindelijk doen dat ik dus weer geen energie heb en dat ik in de stress raak. Nou, eigenlijk een trauma-respons. Dus mezelf niet uitspreken wat ik echt vind, omdat ik bang ben om mijn moeder te kwetsen. Want ik was haar oudste kind, zij kwam uit Spanje. En kwam je op de 22e, ze sprak de taal niet. En ik was eigenlijk haar support system.
Ja.
Dus ik was haar vriendin.
Ja.
En sinds dat ik heb geleerd de afgelopen 2 jaar om me uit te spreken als er een kleine ergernis is of als ik iets voel. Dat vind ik niet helemaal fijn, want dat patroon was ook bij vrienden en vriendinnen. Dat ik hetzelfde deed, ik was altijd een luisteraar. En dan daarna was ik geërgerd dat ik denk, godverdamme, ik wil het allemaal helemaal niet horen. Maar ik durfde het niet te zeggen. En ik kon ook niet identificeren dat die ergernis, dat een grens was. Want dat heb ik al heel jong afgeleerd van, ja, maar je moet luisteren, want mijn moeder is ongelukkig.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik heb me leren uitspreken. En sinds dat ik me leer uitspreken, echt in het minst of geringste, dat was gisteren weer op de DM met iemand die dan opeens van alles en nog wat ging vertellen. Ik geloof dat trauma, ik heb opgezocht wat dat is. Dat is een soort traumadumping. Maar niet om het een beetje te duiden. Dacht ik, ja, iemand vertelt mij allemaal verhalen. Maar ik zit er helemaal niet op te wachten, joh. Ik vraag gewoon, hoe is het hier en hiermee? En dan krijg je dit. En ik zeg dan, weet je, waarom vraag je dit aan me? En daarna, je overvalt me hiermee. Want je gaat opeens heel snel. Ik vind het niet zo prettig. Dan gaat die ergernis meteen weg. En de ander die informeert wat ik erbij voel.
En wat heeft dat voor je business gedaan?
Wat het voor mijn business heeft gedaan, is dat ik nu echt vanuit gelijkwaardigheid met mijn klanten samenwerk. Dat ik echt alles uitspreek met, ik vraag deze prijs, omdat als ik deze prijs vraag, dan... Dus dan, nou, als ik even moet afmaken, dan heb ik het gevoel dat ik te weinig, dat ik te veel geef voor die prijs. Dus dit is wat ik wil doen, zo wil ik het doen. Deze prijs wordt erbij. Ik leg alles uit. Het is niet meer vanuit, dit is het voorstel, dit is de prijs. Het is ook wat het met me doet. Dus een hele andere manier van communiceren, waardoor ik, er zijn geen filters meer.
Ja, mooi.
Wat levert het je op, dat andere?
Wat het me oplevert, dit, ik word er gewoon heel blij van. Ja. En ik ben niet meer bezet. Ik hoef geen mensen meer te bellen en zeggen, nou, wat die nou heeft geflikt. Nee, het is gewoon, dat zeg ik dan, niet op die manier, maar wat het me oplevert is gewoon heel veel blijdschap.
Mooi dat je dat zegt, ik ben niet meer bezet.
Ja, dat is mooi.
Ja, 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 ik ben niet meer bezet.
Ja, die houden we erin.
Ja,
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 ja, ja, veel mensen die bezet rondlopen in het leven. Ja. Ja.
Wat bedoelen jullie met bezet?
Ja, precies. Ja, goede vraag hoor, Tanja. Dat je die, wat bedoel jij, Eva, met bezet?
Als ik bezet ben, dan ben ik aan het nadenken over wat er is gebeurd, bijvoorbeeld in een gesprek. Dan ben ik aan het analyseren wat het met me doet. Dus ik ga heel erg in het nadenken. En dan ben ik helemaal niet bezig met het werk wat ik wil doen. Met bijvoorbeeld een post schrijven. Of, wat doe ik eigenlijk allemaal? Administratie doen of een aanbod bedenken, weet ik het. Dan ben ik alleen maar bezig met dat gesprek. Of met die persoon. Met die frustratie.
Ik hoor ook iets anders. Je bent ook bezet dan door, heb ik wel goed genoeg voor de ander gezorgd? Ben ik wel in service geweest van?
Bijvoorbeeld.
Wat je bij je moeder deed. Hè? Weet je, want,
één ding. Gaan ze een stap verder. Je bent dus, er gebeurt van alles. Je bent bezig met dat gesprek. Maar wat gebeurt er eigenlijk?
Als het gesprek?
Nee, als je dat doet. Als je dat doet, dat is, bezet zijn is toch een traumarespons?
Ja, ja, ik ben niet aanwezig. Ik zit gewoon ergens.
Je bent bezig om het goed te doen voor mama.
Ben ik het dan goed aan het doen voor mama?
Nou ja, wat je zegt is van, ik heb heel veel, ik weet niet meer welk getal dat je eraan gaf, maar ik heb zoveel jaar, heb ik mijn moeder in de stoel gehad. Dus die klanten, dus je was bezig met het goed doen voor je moeder. Niet voor je moeder, maar dat je moeder, omdat jouw moeder, Spaanse...
Jij was je best aan het doen voor je moeder.
Ja, maar nu ben ik bezet omdat ik niet meer in die please-modus
was. Precies.
Omdat ik niet meer in de please-modus zit. Dus het is meer de zoektocht. Hoe ga ik zeggen? Ja, hoe ga ik inderdaad iets zeggen? Ja, het klopt. Ik ga dan voor die ander zorgen. Want ik ben dan eerst bezig met, hoe ga ik het zeggen zodat die ander zich niet gekwetst voelt? Klopt. Zodat mijn moeder zich niet gekwetst voelt.
Ja, precies. Ja.
Het bezet zijn is een traumarespons.
Ja. Ja.
Op dat dysfunctionele patroon wat je hebt opgelopen.
Dat please gedrag.
Tussen jou en je moeder.
Ja.
Ja.
Dus je bent bezet. Want die vraag, Tanja zegt van, stel de vraag van, wat is eigenlijk dan bezet? Je bent bezet met Nou ja, met de gedachten die horen en met het gedrag wat hoort bij hoe zorg ik dat mijn moeder... Puntje, weet je. Dus, ja. Ik noem nu even kort door de bocht pleasen, maar dat zit natuurlijk gewoon veel, dat is veel genuanceerder. Maar daar ben je eigenlijk bezet mee. In plaats van dat je in het hier en nu bent en dat je kijkt wie je tegenover je hebt of dat nu de computer is en je wil een Instagram post schrijven of het is een klant. En dat je vanuit dat hier en nu gewoon aanwezig kan zijn met wie of wat voor jou is.
Ja, dus die term bezet, die kloinkt meteen bij mij. En ik betrek hem veel breder. Want iedereen, wij allen, ik, jij, wij zijn bezet op het moment dat de trauma, het trauma-echo is getriggerd.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
En op het moment dat de trauma-echo door je gemoed raast of door je kop raast. Het malen. Ja. Het malen in je kop of het malen in je gemoed. Dat is allemaal trauma-echo.
Ja.
Op dat moment ben je bezet.
Als Tanja, als jij zegt van het moment dat ik bedenk van... Ben ik wel goed genoeg als mama? Doe ik het wel goed genoeg? Dan ben je bezet.
Ja, ja, ja.
In deze terminologie.
Ja, maar dat heb ik in mijn business ook. Ik coach vrouwen. En als die vrouwen dan niet het resultaat behalen dat zij willen of dat ik in hen zie, dan denk ik nooit eerst van, oh, zij hebben misschien niet gedaan wat we hebben afgesproken of zo. Dan denk ik altijd meteen, oh, ik ben niet goed genoeg als coach.
Ja,
ik
heb dat het niet is, goed dat gedaan. Dat is een trauma, echt wel.
Ja.
Dat is trauma. En dat is bezet.
Zo vermoeiend.
Ja. Ja. Ja, maar serieus, dat is ook
het
echt
is ook
zo.
Vermoeiend. Ja, dat klopt. Het is ook vermoeiend.
Ja.
Ja. Wat is jouw trauma om als je naar een next level wil?
Nou, ik ben een geparentificeerd kind. Ik ben alleen opgegroeid met mijn moeder, met mijn Duitse moeder. En waarom zeg Duitse ik dat erbij? Voor mij is Duitser zijn. Ik ben van origine Duitser. Ik ben Nederlander, ik ben genaturaliseerd. Maar het Duitser zijn, nou, dat is voor mij op zich al een trauma. Ik ben namelijk opgegroeid op Texel, klein eiland, noorden van Nederland. En daar was het oorlogstrauma toen ik daar kwam in 1963, was het oorlogstrauma nog heel vers. Want er was een compagnie Georgische soldaten, was er op Texel geweest. Die was daar tijdens de oorlog en die werkte in eerste instantie samen met de Duitsers. En uiteindelijk stonden ze op tegen de Duitsers en werden afgeslacht. Maar het Texels volk heeft die Georgiërs heel erg geholpen. Dus de moffenhaat was in Texel heel sterk aanwezig. Dus ik was daar als klein jochie, als Duits klein jochie. Nou, daar moest ik wel tegen vechten. Dus ik was de mof. Dus het Duitser zijn is voor mij... ik kan nu eigenlijk nog steeds niet naar het Duitse voetbalelftal kijken zonder die lui...
Wat belemmert jou dat in het gaan naar de next level?
Grappig, hè? Ik kom meteen in een... Ik wou iets heel anders noemen, maar ik kom dus echt in dat Duitser zijn. Dat is echt...
Ja, je gaat echt mee associëren.
Ja. Ja.
Maar dat begint... Maar, want ik wil nog op aanvullen. Want ik heb de vorige podcast ook geluisterd. En je hebt het vaker gezegd. Want je zegt, ik ben een geparentificeerd kind.
Ja.
Op het moment dat je, zodra je zegt, ik ben dat, mm-hmm. volgens mij, wat je dan doet, is je gaat je gelijk associëren met...
Maar weet je wat het is? Ik wil, maar ik hoef daar niet van weg. Want dat is wel, mijn innerlijke kind voelt dat. Mijn innerlijke kind heeft dat meegemaakt, heeft dat geleefd. En daar heb ik als volwassen man mee te dealen. En... Die pijn en dat gevecht hoeft niet weg. Dat is, it was real. Voor dat kleine jochie, voor dat kleine mannetje, was het real.
Ja. En dan is het wel zo, want dat is dan ook mooi, wat die vraag is van Yaldara ook. En dat je dat dan weet, dat zo is. En toch die next level, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Hoe doe je dat dan? Welke keuzes maak je dan dat je dat hebt meegemaakt? En toch die next level
Ja, dat zal ik je vertellen, want daar was ik mee bezig. Ik heb dus heel lang gewerkt voor mijn moeder. Dus ik heb heel lang mijn best gedaan voor mijn moeder. Ik ben miljonair geworden. We hebben een miljoenenbedrijf samen opgebouwd. En ik was in dat bedrijf bezig om te werken voor mijn moeder. Daar kwam ik achter toen we failliet gingen. Of toen dat bedrijf ontplofte. Dat ik dacht, waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest? Oh, wacht even. Nou, daar is een heel bewustwordingsproces nagekomen. En nu doe ik iets wat alleen maar over mij gaat. Wat alleen maar gaat over wat ik wil, wat ik fijn vind, hoe ik het wil, de manier waarop ik het wil. Nu werk ik niet meer voor mijn moeder. Dus mijn next level is eigenlijk de bevrijding van de parentificatie. Dus ik maak heel erg dat onderscheid. Het geparentificeerde kind en de autonome volwassene.
Ja, oh zo, ja, mooi.
En dan ga ik toch even naar dat Duitse kind. Wat kom je daar dan nog van tegen? Dus dat Duitse kindje in 63, wel of niet met lederhozen, waarvan we allemaal...
Eerste dag naar school, met lederhozen.
Waarvan we allemaal, in ieder geval in Nederland, wel zo'n plaatje hebben zo van, dat ligt niet super lekker. Daar zit natuurlijk iets van uitsluiting in. Daar zit iets van anders zijn in. Wat kom je daar dan nog tegen van als jij naar een next level wil in onze business? Welk stuk kom je dan van jezelf daarin tegen?
Nou ja, weet je, een van de kopingsmechanismes die ik heb gecreëerd is dat ik me heel goed kan aanpassen in een nieuwe omgeving. Ja. Dus wat wij nu doen, dat reizen, dat is voor mij heerlijk. Want ik kom in een nieuw land, nieuwe gewoontes, nieuwe cultuur, nieuwe taal. En ik kan heel snel blenden. Ik praat vloeiend Spaans, dus dat is makkelijk. Of vloeiend Engels, dat is allemaal makkelijk. Dus ik kan heel goed blenden. Maar ik kan ook, als ik een tijd in Indonesië ben, praat ik heel makkelijk Indonesisch. Niet vloeiend, maar weet je, ik kan die 1000 woorden, om al een beetje met een taal te spelen, die heb ik in no time opgepikt. Dus dat is één van de mechanismen, is blenden. Wat kom ik tegen om naar een next level te gaan op dit moment in mijzelf? Ik zou dat eigenlijk niet weten.
Oké.
Nee. Ik heb het gevoel...
Nou ja, omdat je hem zo duidelijk noemt, dat
herkenning. Ik heb het gevoel dat ik al die demonen wel...
Ik weet wel, ik weet niet hoe het nu is, maar ik weet wel dat het lang zo geweest is dat je zoiets had van wie zit op mij te wachten.
Oh ja, dat heb ik totaal niet meer.
Nee, dat heb je niet meer. Nee. Maar dat is er wel geweest.
Dat is er heel lang geweest.
En dat heeft wel, ik denk wel, dat is wel een relatie met dat Duitse kind.
Ja, absoluut. Wie ben ik? Wat heb ik te vertellen? Ja. Niemand zit op mij te wachten.
Ja.
Wat Tanja zegt, dat is heel erg.
Maar dat heb je nu niet meer. Nee.
Ja, Dara, wat is jouw trauma wat je tegenkomt?
Ik denk, laat ik er twee uitpikken. Ik ben door een moeder opgevoed die altijd aan mij vroeg van, ben je wel aardig? En als ik bij een vriendinnetje had gelogeerd en ik werd teruggebracht, ik kom uit een dorp, een klein dorp, maar met een heel groot buitengebied. En dus dan gaan moeders van kinderen, dan word je teruggebracht met de auto. En dan zei mijn moeder tegen die mevrouw, zei ze, was ze aardig? En dan zei die mevrouw van, ze was heel aardig. En dan zei mijn moeder van, oh. En daar heb ik natuurlijk toch gehoord van, er is iets mis met mij. Ik ben niet aardig. En wat heel veel kinderen dan doen, is dat ze expres aardig gaan doen. Hè? Dus dat ze gaan aanpassen. Ik heb het tegenovergestelde gedaan. Ik ben gewoon vol in verzet gegaan. En ik ben gewoon in de fight beland. Maar dat is een andere respons als dat je in een freeze komt. Maar het blijft trauma. En dus kreeg mijn moeder ook wel gelijk dat ik niet aardig was. Want ik was ook heel vaak niet aardig. Althans niet waar zij bij was.
Niet haar definitie ook.
Precies. En niet haar definitie van aardig. Ik heb heel lang het automaatje gehad van... Dat ik tegen klanten zei van, als ik iets wilde zeggen van, nou ja, niet om het een of het ander. Ik ga nu even iets, misschien klinkt het even onaardig. En dan kwam het. En op een gegeven moment zei er een keer een klant zo, Jaldara, wil je hiermee ophouden? Want je zegt nooit iets onaardigs en het is nooit hard. Het is wel confronterend, maar dat is ook waarvoor ik je inhuur. Maar dus, dat, dus die aanloop heb ik heel lang gehad. Dus in die zin aanpassen. Wat dat doet met het next level, ja, ik zou bijna zeggen, dat kan je uittekenen natuurlijk. Gewoon in de zin van, wat Marloes zegt van, arrogant. Ik was te aanwezig. Ik was te dit, te zus. Op een gegeven moment zeiden mensen van, ik ben brutaal. Nou, op een moment had ik uitgevonden dat brutalen de halve wereld hadden. En dat ik zei, nou, dan hebben alle stillen hebben de andere helft. Nou, dat is allebei 50%. Dan is er dus niemand in de meerderheid. Dat komt goed uit. En daarmee had ik het voor mezelf opgelost. Ziet zo, nou, de uitdrukking gaat de brutalen hebben de helft van de wereld. Dan is de andere helft is van de anderen. Nou, daarmee domineer ik dus niet. Weet je, dus ik heb heel erg dat stuk heb ik. Dat is een lastig stuk geweest, te veel. Heb ik nu niet meer. Weet je, dit is wie ik ben en daar moet je het mee doen. Een ander trauma is, dat ik opgevoed ben door een moeder die zei van, vrouwen hoeven niet voor hun geld te zorgen. Die trouwen gewoon en man zorgt voor de vrouwen. Ik ben 62, dus van 1960. En ook in die context waar ik grootgebracht ben, mijn moeder reed ook rondjes met ons door de omgeving. De boeren met de meeste stalraampjes, want hoeveelheid stalraampjes staat voor het aantal belasting wat je kan betalen. Dus heel veel stalraampjes, dan heb je heel veel geld, dan kan je veel belasting betalen. En dan zei mijn moeder van, nou, dit is een goede partij, dat is een goede partij en dat is een goede partij. Dat ik daar niet op uit was, daar begreep ze niks van. Wat heeft dat voor impact gehad? Kijk, toen ik in loondienst was, verdiende ik gewoon mijn eigen geld. Ik verdien nu nog steeds mijn eigen geld. Maar in het begin toen wij samen in de onderneming zaten, in 1995 heb ik het dan over, speelde dat echt wel. Want als Briant zei van, zo gaan we het niet doen. Ik had echt wel een mening over wat we wel gingen doen en wat we niet gingen doen. En toch paste ik mij aan.
Okay.
Want uiteindelijk was de overtuiging, ik kan niet voor mezelf zorgen. Want dat is er zo ingeramd. Weet je, toen ik wel voor mezelf zorgde en ik ook nog voor mijn vorige lief zorgde, dat was toen kostwinner, zei mijn moeder van, ach kind, vind ik zo zielig voor je. Zo zielig. En dus er is altijd paniek over geld geweest. Nou, dat is echt wel, dat heb ik nu niet meer. Ik heb toevallig vorige week of zo in een podcast heb gezegd van, daar heb ik weer een nieuwe stap in gemaakt. Maar dat is wel een hele, hele diepe imprint. Houdt het me tegen? Nou, het hield me in ieder geval tegen in echt bedenken, echt voelen van wat wil ik? Want stel dat ik voel dat ik iets anders wil dan in deze samenwerking. Dan moeten we dus uit elkaar. En dat is een gedachte die ik heel lang gewoon niet heb toegelaten. Want ik kan uiteindelijk, want gaat dat wel goed komen? Ja.
En wat is je antwoord?
Ja, dat gaat wel goed komen. Nu wel. weet je wat ik nou tussendoor ineens zat wat er door me heen ging? We hebben het over trauma's. We hebben het over trauma's die je business beïnvloedt. Die natuurlijk ook je privéleven beïnvloedt. Welk trauma heeft zich opgespeeld tijdens dit gesprek? Want trauma's is waar ben je nog getriggerd? Marloes, die...
Marloes is...
Ja, ik heb hem gevoeld hoor.
Ja, ik zag het.
Heb jij het gezien?
Ja, ja.
Dat is mooi, ja, want dit is gewoon on the spot gewoon. Ja. Ik ben benieuwd.
Wat heb je gevoeld?
Het was het moment dat ik aan Briant vroeg over ik ben Dat hij zei van ja, ik ben een geparentificeerd kind. Dat ik daar duiding aan vroeg, omdat ik je dat vaker hoor herhalen, wat dat voor invloed heeft. En jij, op een gegeven moment maakte jij een opmerking daarover. Zo van ja, want dat wilde ik vertellen. Toen dacht ik van, oh, is mijn vraag dan te direct geweest? Of, en toen dacht ik van, oh nee, ja.
Je was me voor.
Maar het gaat om jouw trigger.
Ja, het gaat om de trigger dat ik denk van, oeh, is dit, weet je, en dan kan het dus zo zijn dat ik denk van, oh shit, Meloes, hou je mond gewoon eens. Gewoon eens af.
Ja, dus het teveel kwam...
De automatische respons dimmen.
Ja, dat gebeurde eigenlijk.
Fascinerend.
Ja, mooi. En dat is... En dat weet je dus niet, omdat je dus in een context en in veiligheid, je probeert het altijd te creëren. En wat ik dus zo mooi vind in wat jij nu ook doet, Yaldara, jullie weten dus wel die veiligheid te creëren waarin ik nu open durf te vertellen dat dit is gebeurd. En doordat je dat dus nu doet, kan ik ook hierin ruimte nemen voor die... het gevoel van te veel zijn. En dat is de essentie van volgens mij werken met trauma's. Ja. Ik heb allerlei gedachten. Zijn. Wat zei je, Briant?
Dat het er mag zijn.
Dat het er mag zijn.
Ja. Dat jij er mag zijn.
Ja. Maar vooral voor mezelf de emotie. Ja. Want... Ja. Ja. We leven in een maatschappij waarin met name ook in die stroming rondom de cognitieve therapieën, want van oorsprong ben ik orthopedagoog, dus ik heb altijd gewerkt met labels en diagnosticeren en dat soort dingen. En ook in die cognitieve therapieën, we proberen zo snel allerlei vanuit gedachten perspectieven te creëren van hoe we ook ons kunnen denken over een bepaalde situatie. Maar wat ik heb ervaren, en daar zit ik eigenlijk nog volop in, is door dat te doen, probeer eigenlijk de emoties die getriggerd worden door die situatie weg te duwen. Ja, van tafel te vegen. En omdat je denkt van, ja, maar wat gebeurt er dan? En daar heb je geen controle op. En als je jezelf toestaat om dat er echt ook te laten zijn.
Als ik mezelf toesta om dat echt dat te laten
mogen,
zijn.
Ja, en op dat te mogen voelen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dan kan het veranderen.
Mooi dat je dit durft te vertellen. Ja.
Dat je dit proces zo inzichtelijk maakt.
Ja. Ja. En dat je ook je eigen trigger durft te vertellen. Ja.
Ja, dat vind ik nog steeds spannend, want de kans is groot dat ik hier straks uitloop en dat ik denk, oh mijn god, wat heb je nou gedaan?
Dat kan ook. Maar die is natuurlijk gekoppeld aan dat oude gevoel van te veel, arrogant, weet je, en alles wat je daar eerder over hebt verteld. Dat is natuurlijk een logische gedachte als je inderdaad voorbij die deur gaat straks. Nadat we klaar zijn, dat je denkt van, oh my god, ik ga ze DM'en. Briant, je moet dit er echt uitknippen. Weet je, nee, maar gewoon, dat hoort er natuurlijk bij. Dat hele treintje van gedachten en van gevoelens.
Nou ja, weet je, het allerspannendste is voelen.
Ja.
Ik merk dit bij mezelf namelijk ook, terwijl ik dat verhaal vertelde, kwam ik op een hele oude emotie. En mijn gedachten gingen van, oh Briant, wacht even, dit is niet context adequaat. Want je zit hier in een podcast. Ik kwam letterlijk in een emotie van, waarvan ik het gevoel had, die wil ik ontladen. Hm. En mijn kop zei, nee, wacht even, het is niet context adequaat, want je bent nu een podcast aan het opnemen. En je zit niet in een therapiesessie. Dus slikken. Dus ik moest iets, voor mijn gevoel, iets tegennatuurlijks doen. En er was ook nog zoiets als, hé Briant, wacht even. Je bent de therapeut, je bent niet in therapie. Dus dat werkt allemaal niet wat er nu gebeurt.
Het is grappig, want wat ik dus, wat ik dan, als ik daar een procesopmerking over mag maken, dan wat je op zo'n moment dus dan niet doet, is een procesopmerking. En dan kan je zeggen, je zit er middenin, dus dat is best heel lastig. Hè? Daar moet je heel geoefend voor zijn. Om het procesopmerking te maken van, oké, weet je, ik zie nu dat ik er, ik voel nu dat ik erin schiet. Ik wil ook het allerliefst daarin blijven en het ontladen. En het is nu niet de situatie. Dus ik moet mezelf even uithalen om weer door te gaan in dit gesprek.
Ja.
Want dan neem je de luisteraar, dan neem je de kijker, neem je je klant mee. En daar hoef je geen coach voor te zijn. Daar kan je zelfs een schoenenwinkel voor hebben. Want triggers, trauma's komen in alle bedrijven voor. Hè? Maar dus dat, zo'n procesopmerking helpt je dus om in het hier en nu te gaan en te blijven.
Ja, dat is dat spanningsveld. Hè? Dat is dat spanningsveld van gevoelens overkomen je. Dat gevoel, Marloes, wat je noemt, dat overkomt je. Dat is de trauma-echo.
Ja.
Het gevoel wat mij overspoelt, overkomt me. Ja. Dat is mijn trauma-echo. Ja. En dan is inderdaad, next level is dat kenbaar maken. Dat zeg maar in die open brengen. Nou, soms durf je dat in een context heel makkelijk. En soms komt het door de context dat je het niet kunt, niet durft, niet wil.
En soms zie je het gewoon niet.
Nee, ja. En soms zie je het gewoon.
Eva, ben jij ergens door getriggerd in
dit jazeker. Gesprek? Ja, zeker. Wat ik altijd merk is als ik dus zelf niet een situatie leid, ofwel een podcast, of een sessie, of een gesprek. Ik heb altijd commentaar. In mijn hoofd heb ik heel veel commentaar. Ik vind wat van dingen. Dus dan heb ik altijd, moet ik er dan wat van zeggen of niet? Denk ik, nee, dat is niet mijn... Dus ik ga dus eigenlijk al aan de zijlijn staan. Dat is wat ik doe.
Dus je gaat op de tribune in plaats van op het speelveld?
Ik ga op de tribune zitten, want ik denk, nou ja, weet je, ik kan niet onderbreken. Ik kan geen zomaar vragen stellen. Dat is eigenlijk het trauma van, nou ja, maakt niet uit waar het vandaan komt. Maar dat is wat gebeurt altijd als ik in een groep zit. Ja. Want eigenlijk wil ik hele andere dingen zeggen of... Wil ik er misschien doorheen tetteren, maar dan ben ik te beleefd om dat te doen. Dat ding, mensen netjes laten uitspreken. Ze hebben hier een serieus gesprek.
Het is voor een podcast. Het is heel functioneel, Eva. Maar dient het je?
Nou, ik weet niet of het me... Kijk, weet je, dat vraag, wat ik me dus afvraag is... Is het niet gewoon... Wanneer dient het mij en de situatie? Weet je, is het dienend dat ik zeg... Nou, ik vind dat jullie heel veel aan het woord zijn. We zijn in een gesprek. Jullie zitten heel veel dingen uit te leggen. Het was juist niet de bedoeling dat we dingen gingen uitleggen, maar dat jullie dingen vertelden. Ik ging aan toen jullie trauma's gingen delen. Ik vind dat het nog veel te veel gaat over vanuit de expertrol. En ik vind het interessant om de menselijke, dus de ervaringen te horen.
Mm-hmm.
Dan ga ik op de tribune zitten als ik merk dat de anderen... Dat als jullie voor mij in de expertrol gaan staan.
En het interessante is, en dan ga ik toch even weer terug naar de procesopmerking.
Ja.
Je kan natuurlijk, en dit is heel makkelijk voor mij om te zeggen, omdat ik niet in die trigger zit. Maar wat maakt dat je geen procesopmerking maakt? Zo van, hey, dit is wat ik zie.
Ja.
Dit is wat ik ervaar, dit is wat ik zie, dit is wat ik hoor. En ik wil even gewoon een pas op de plaats maken.
Ja, ik vind het onbeleefd. Ik vind het respectloos, want ik ben uitgenodigd in een gesprek. Dus daar zit dus, ik ben respectloos als ik dat doe. En nu dat ik het zeg en dat jij het aan me vraagt, denk ik, ja, het is eigenlijk niet respectloos en onbeleefd. Je kan daar een opmerking over maken, maar ik zit in de kindrol. Ja. Dan denk ik, nee.
Ja.
Nou ja,
dat kan je niet doen, dat is onbeleefd.
Ja. Het mooie is dat je die opmerking dus ondertussen al gemaakt hebt. En dat je het al gezegd hebt. Dat is geweldig. Want wie is het met Eva eens? Wie vindt het ook wat Eva zegt?
Ja, ik voel dat ook wel.
Ja, ik voel het ook. Ik ben het volledig met je eens.
Maar ik ben blij dat het gegaan is zoals het gegaan is. En ik zal je vertellen waarom. Want anders was deze opmerking, deze observatie er niet geweest. En dit is een interessante in trauma. In het werken met trauma's, in het leven met trauma's, van ons allemaal. Wij houden ons allemaal in a way of form, houden we ons in, passen we ons aan. Wat je gedaan hebt is aanpassen. Wat je prachtig zegt van, ik zat op dat moment in de kindrol.
Mm-hmm.
Dan zit je in die kindpositie. Niet beleefd, niet respectvol.
Een kind leert om beleefd te zijn, om respect te hebben, dat leer je als kind.
Je zou ook kunnen zeggen, er zou misschien wel een luisteraar zijn die zegt van, ze zegt het nu wel, en zelfs dat had ik niet gezegd, dat had ik niet gedurfd. Snap je? Dus respect en rekening houden met, is natuurlijk gemeten aan dat wat jij vroeger geleerd hebt, ja. Hoe het hoorde.
Eva, en er zijn heel veel luisteraars die het volledig mee eens met je.
Die heel blij zijn dat je dat zegt.
Ja. Ja. Ja, ik vind het mooi, want het is doordat jullie deze vraag stellen, gaan we meteen naar het hier en nu.
Ja.
En kom ik ook meteen in, dit vind ik spannend, en ik zeg het.
Ja, ja.
Maar dat is waar ik nog aan het oefenen ben. Nou, ik kan het vragen, hoe is dat als ik dat tegen jullie zeg? Als ik dit inbreng, hoe is dat? Hoe is dat voor, als ik deze opmerking geef, hoe is dat?
Ja, het is voor mij een reminder. Ik zeg dankjewel, want je hebt gelijk. En je geeft mij even een spiegel, dus ik ben het volledig met je eens.
Ik kom even in zo'n, er komt even zo'n zingertje bij mij. Ik denk, fout gegaan, deze podcastcafé. Dat is wat er bij mij gebeurt. Dat is gewoon automatische respons. Wat niet hetzelfde is dat ik, daar ga ik niet van onderuit. Dus ik probeer te kijken van, wat is het proces?
Ja.
En wat is het proces wat er nu plaatsvindt? Maar dat is ook wel, weet je, dat is ook wel mijn achtergrond. Dat doe ik eigenlijk altijd. Dus in die zin. Wat ik hoor. Kijk, weet je zegt dit nu omdat er een uitnodiging heeft plaatsgevonden. En de autonomie zit er natuurlijk in dat je het zonder uitnodiging in durft te brengen.
Ja, natuurlijk.
En nogmaals, weet je, dat is makkelijk gezegd. Weet je, als je die trigger voelt. Maar daarom vind ik het juist zo waardevol dat je nu dit dus deelt. En dat je dus ziet wat dat dus on the spot, wat dat dus doet.
Zeker.
Wat trauma dus doet.
Voor mij is dit dus ook persoonlijk waar ik dus, dit is het proces waar ik in zit. Want ik durf het nu wel 1-op-1. Maar wat gebeurt als ik het in een groep zeg? Nou, nu heb ik het als eerste in deze samenstelling gezet. Want ik heb dan altijd, maar dan ben je anders, dan ben je het verstoren. Al die oordelen. Terwijl ik hoor, was ik helemaal niet van bewust. Of hoe jij reageert, maar dat is niet eens dat iets verkeerd is. Maar ik hoor niet, dit is respectloos, ongewenst.
Nee, helemaal niet zelfs. Helemaal niet.
Nee. Jij bent wel.
Door het te doen, door het toe te passen, komt er een nieuwe ervaring.
Ja.
En zegt mijn systeem, het is wel welkom. Je kan het wel zeggen. En dan komen we met z'n allen. Tenminste, ik kom helemaal in het hier en nu. Dat ik denk, ik ben niet meer op de tribune. Ik zit nu helemaal weer hier. Ik ben helemaal aan. Of aan in de goede zin.
Ja, weet je, dus zo. Dus wat hier zo prachtig duidelijk wordt, is, ben je daar in het verleden?
Ben je bezet?
Ben je bezet? Of ben je in het hier en nu? Dat wordt er zo prachtig duidelijk. En wat ook zo prachtig duidelijk wordt, is hoe je in contact, tussen aanhalingstekens, moet blijven met jezelf, om dus in het hier en nu te blijven. En om te voelen van, oké, wat gebeurt hier? Wat heb ik nodig? En wat is nu, wat is nu het, pak ik de bal of ga ik klaarstaan zodat als die bal naar mij geschoten wordt, dat ik hem zeg maar richting het doel kan doen.
Ja.
Ja, mooi, dankjewel. Ja. Tanja? Ja,
wat gebeurt er bij jou, Tanja?
Ik voel de trigger ook wel. En mijn reflex is om mij terug te trekken Mijn overtuiging komt heel sterk naar voren. Mijn verhaal is niet boeiend. Mijn verhaal is niet interessant. Mijn verhaal doet er niet toe.
Oh ja.
Trek je maar terug. Dat, ja.
En heb je ook duidelijk gevoeld wanneer dat je dat daar in dit gesprek deed? Als je daar iets over kwijt wil?
Ja, ik wil het absoluut vertellen. Maar ik kan het niet zo meteen duiden eigenlijk. Wanneer? Ik weet niet wanneer. Ik ben heel erg... Ik had heel erg de intentie. Dus mijn voornaamste gevoel om hier naartoe te komen was grote dankbaarheid. En die heb ik nog altijd. En ik had ook de intentie om iets bij te dragen. Om iets waardevols bij te dragen. En dat is de paradox die ik voel. Van ik wil iets waardevols bijdragen. Om een of andere reden heb ik niet het gevoel dat dat is gelukt. Waardoor bij mij dan meteen het komt van... Ja, maar je eigen waarde komt hier wel in het spel. Dus, oef.
Als ik Eva en Marloes vraag, gewoon even met een ja of nee antwoord. Heeft Tanja iets waardevols bijgedragen aan dit gesprek? En ze voor de podcast luisteraar knikken we. De YouTube mensen zien het, maar wel degelijk.
Wat ik zo mooi vind, Tanja, wat je doet, is je bent zo helder.
Ja.
Je bent zo helder in hoe je ons meeneemt in hoe dat bij jou werkt. Want weet je, hoe het bij jou werkt, zo werkt het bij ons op onze eigen manier, bij ons allemaal toch. Wat het boeiende is van dit onderwerp voor mij is, wij zijn allemaal, moeten we dealen met onze trauma's. En in die sociale interactie is dat een voortdurend, is dat eigenlijk een dans. Je danst met je trauma-ego's, je danst met je trauma's. En wij zijn allemaal zo ontzettend fucking slim geworden in het dealen met onze trauma's. Het terugtrekken, het beleefd zijn. Wat kunnen we dat goed. En wat doen we dat eigenlijk slecht? Wat zorgen we slecht voor onszelf?
Ja.
Wat een rotdans is het eigenlijk.
Ja, en ik zat ook daarna nog te denken. Ik zeg, is dit ook niet bij uitstek een onderwerp waarbij het lastig is om alleen maar vanuit die beschouwende plek... Dat wil bijna niet.
Nee, dat lukt niet. Mij
ook niet. Want je schiet dus, we schieten dus allemaal ook af en toe in die associatie waarin dat weer, weer terugkomt. En weet je, en het is ook daar een trauma. Dat is eigenlijk, het leven is natuurlijk een constante beweging. Zoals je ook zegt, eigenlijk een dans.
Ja. Nou ja, en waar ik me ook van bewust word. Ik schrik heel even als Eva dat dan zegt. Maar dan komt het gelijk in. Omdat we dan host zijn. En het wordt gepubliceerd. En er wordt niks uitgeknipt. Maar ik schrik dus dan wel even zo van. Oeh, niet goed gedaan. En tegelijkertijd ben ik me ook heel erg bewust van het fenomeen. Dat hoe het gesprek ook was gegaan. Je altijd getriggerd wordt.
Altijd.
Je komt altijd met dat wat je nu net gezegd hebt, ieder voor zich, met de trigger die je gevoeld hebt, met de beweging die je daardoor doet, naar achteren of juist naar voren, noem maar op, die had in hoe het gesprek ook was ingezet, wat er ook was gezegd, hij had plaatsgevonden.
Dat is
dat is, dus in die zin maakt dat hele eerste stuk, of die nou te veel was, theorie of niet, weet je, of je te veel ervaringen had gedaan, of iemand te veel aan het woord was geweest en de ander te weinig, je was getriggerd geworden in dat gebied.
Mm-hmm.
Nou ja, goed. Dit is het onderwerp waar we over hebben.
Dat is het onderwerp.
Het gaat over trauma. Dus ja, die trauma's die willen wel. Ja, ik wil eerst.
Precies.
Tuurlijk.
Die hebben zoiets van, dit is mijn kans.
Lieve vrouwen en man. Het is inmiddels, we zitten over onze tijd heen.
We zijn net begonnen.
Dit is een terugkerende inmiddels in het podcastcafé. En toch ga ik er een eind aan breien. Door jullie te vragen van, wat is je takeaway uit deze podcast, uit dit gesprek? Mag ik beginnen bij jou, Tanja?
Dat iedereen met ongeveer hetzelfde dealt. Dat, denk ik.
Verrast je dat?
Ja.
Oh ja. Ja.
Ja.
En
ja, ik ga door het leven als loner. Dus ik ben heel erg altijd bewust van de dynamiek en de energie die zich voordoet in een situatie, in een gezelschap. Maar ik zie mezelf er altijd buiten staan. Dus ik heb geen idee. Ik ben dan heel erg bezig met het in balans houden van dat trauma en die puppet master die het overneemt. Dus dan ben ik zo met mijn eigen proces bezig. En ik heb eigenlijk nog nooit een inkijk gekregen in de processen van iemand anders. En dat is nu wel het geval geweest. En dus dat is voor mij de takeaway. Ja,
ja, mooi.
Mooi.
Dankjewel. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Eva, wat is jouw takeaway?
Ik zit er nog even over na te denken. Aan de ene, weet je, het is sowieso, er is geen takeaway, maar ik vind het altijd heel leuk. Ik vind het, trauma is leven. Leven is trauma. Dit is wat het gesprek dus ook weer zegt. Dat vind ik heel mooi. Want trauma is niet verkeerd. Daar geloof ik in. En dat ik procesopmerkingen kan maken in een groep. Daar ga ik mee verder.
Ja.
Ik even een vriendje kan opsteken. Hey mensen, waar zijn we ook weer mee bezig? Weet ik het.
Ja, ja, ja.
Op mijn eigen manier.
Ja, ja, precies. Mooi.
Dus dank je wel daarvoor.
Ja, dank jij wel dat je er bent. Ja. Ja. Marloes, wat is jouw takeaway?
Mijn takeaway is dat het gewoon nooit stopt. En dat volgens mij wij daarin gewoon hele mooie facilitator zijn voor het werk wat we doen. En dat ik ook denk dat we dat ook echt kunnen doen. Dus dat die draagkracht kunnen creëren met elkaar door zelf ook het werk te doen. Zodat we daarin steeds meer veiligheid eigenlijk creëren. Dus ik ben daarin alleen maar gesterkt met het werk wat ik doe.
Mooi.
En komt die stelling nog, het was al een volmondig ja, maar ik kom terug. Ik denk, volgens mij ontkomen we er niet aan als mensen.
Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel dat je er bent. Ja. Wat is jouw takeaway?
Nou ja, deze opstelling die we nu hebben, hè, wij met drie gasten, dit is ook hoe we coachen. We coachen altijd in groepjes van drie. Dus wij met z'n tweeën en drie deelnemers. En ik zie opnieuw de kracht en de meerwaarde van de dynamiek tussen de mensen. Dus we hebben heel lang één op één gecoacht. En nu we coachen in groepjes van drie. Je ziet zo van elkaar wat. Ja, het leeft veel meer. Je ziet het zo van elkaar. En ik sluit me aan bij Tanja. Koning, keizer, admiraal, trauma hebben we allemaal.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Mijn takeaway. Wat is mijn takeaway? Hoe belangrijk procesopmerkingen zijn tussendoor. Dat wist ik ook wel. En dat weet ik ook wel. Het is het balanceren tussen het voelen van het trauma. En het op metaniveau kijken van wat speelt hier. En de ene keer om het te mogen voelen en om daar echt even bij stil te staan. En daarna ook te kijken van wat draagt bij mijn procesopmerking of mijn voelen daarin. En En welke richting, welke richting kan ik daarin geven aan het gesprek? En daar werd ik me heel erg bewust van. Dus dat is wel mijn takeaway. Nou,
dank jullie wel.
Dank jullie wel voor dit voor het spannende gesprek. En, want het is toch het is een spannend onderwerp.
Gelukkig is het spannend geworden.
En het is ook goed. Weet je, het is ook goed dat het spannend is. En dat je straks als je door de deur gaat, dat je misschien denkt van, oh, oeps. Want dan is het ergens over gegaan.
Ja.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Jullie ook.
Dank jullie.
Lieve ondernemer, als je dit nou boeiend vond en ook een keer wilt meedoen, DM ons dan op Insta, @Briant en Yaldara. En vergeet ons geen 5 sterren te geven op Spotify. Dankjewel.